De middelbare school was gewoon ook wel leuk. Er waren zoveel andere dingen en mensen met wie je kon praten. En ja, de lessen waren er misschien niet het beste middel voor, maar het was wel een leuke mogelijkheid om, als je afgeleid was of een korte spanningsboog had, om daar dan in te gaan.
Dus eigenlijk waren de lesstof was eigenlijk een soort hinderlijke onderbreking van jouw sociale leven dat zich op het klinisch afspeelde. Is dat een samenvatting van het geheel? Of
ja, als je het zo zegt, ja, misschien een beetje overdreven, maar er zijn vast ook wel echt heel veel lessen geweest waar ik wel mijn mond hield en echt aan het opletten was. Maar,
Welkom bij de podcast Mijn Eerste Mentorklas 15 jaar later. In deze podcast neem ik, Wim Pelgrim, je mee terug in de tijd, naar 2008, toen ik mentor werd van klas 1H op het Canisius College in Nijmegen. Hoe is het die 30 leerlingen van toen vergaan? Wat doen ze nu? En hoe heeft hun leven zich verder ontwikkeld? En hoe heeft de middelbare school daaraan bijgedragen? En wat heb ik als mentor daaraan kunnen bijdragen? Aflevering 5, Nerryman.
Ik ben Nerryman, ben 27. Ik woon op dit moment in Amsterdam en daar woon ik nu 7 jaar. Ik werk bij HelloFresh als projectmanager en ik heb communicatie gestudeerd. Ja, en verder een beetje de normale dingen die ik leuk vind. Een beetje afspreken met vrienden en samen eten, dat soort dingen. Maar geen spannende dingen daar.
Zullen we eens kijken wat je 15 jaar geleden over jezelf te zeggen had?
Ik ben Nerryman, ik woon in Malden. Ik zit naast Lara in de klas. Mijn hobby's zijn waterpolo en bakken. Ik vind de school, ja, leuk. ik heb ook een leuke klas en ook wel een aardige mentor.
Ja.
Waarom moet je zo lachen?
Ja, in de andere 3 afleveringen had ik dit inderdaad ook gehoord. En toen ging ik er zelf over nadenken wat ik had gezegd. En mijn moeder heeft toen zo hard gelachen over dat ik zei, en ik hou van bakken. En dat blijkbaar dus ook heel veel ouders daarom moesten lachen. Dus ja, daar moet ik vooral heel erg om lachen. En dat ik, ja, hoe ik er gewoon bij zit. Gewoon echt als een ongemakkelijke puber, zeg maar.
Bakte jij dan wel of bakte je niet? Of waarom is dat bakken zo'n ding voor jou en je moeder?
Ja, ik bakte wel, alleen ik maakte eigenlijk altijd gewoon die Dr. Oetker muffins. Dus het, dat vond ik heel leuk om te doen. Maar het was, mijn moeder zei ook van ja, jij maakt geen hele appeltaarten of zo.
En je zegt, ik zie daar een soort ongemakkelijke puber. Was die puberteit ook ongemakkelijk voor jou? Of is dat gewoon puur dat moment daar wat lastig is?
Ik denk het begin vooral, want ik kende eigenlijk alleen Lotte. Die kende ik al van de basisschool. Maar verder kende ik nog helemaal niemand. Dus ik denk dat het, ja, een beetje dat ongemakkelijke, dat je niemand kent in de eerste 2 weken, spannend middelbare school. Maar verder in de in mijn andere carrière van de middelbare school, denk ik niet dat ik dat echt had.
Want je had al vrij snel een vriendinnenclubje volgens mij in de brugklas. En de rest van de middelbare schooltijd, is dat gebleven of hoe is dat gegaan?
Ja, ik had vrij snel al wel echt een groepje. Dus ook met inderdaad Lara en Julia ook. En dat is, ja, de middelbare schooltijd is dat eigenlijk alleen maar uitgebreid ook met Lieke. En op een gegeven moment ben ik natuurlijk ook van gymnasium naar HAVO gegaan. Dus dat breidde zich uiteindelijk ook uit, omdat ik meer mensen ook van de HAVO leerde kennen. Maar ja, dat vaste clubje is vrij lang wel gebleven.
Dat jij overgestapt was naar de HAVO, dat is voor mij nieuw. Dat heb ik blijkbaar gemist of niet onthouden uit die tijd. Wanneer is dat gebeurd dat je naar de HAVO bent overgestapt?
Dat is halverwege 4e geweest. Dus ja, toen. Toen ben ik op een gegeven moment, heb ik Latijn en Grieks laten vallen. En halverwege het jaar, ja, was het toch beter om naar HAVO te gaan. En ik denk voor mij uiteindelijk ook wel de goede keuze. Omdat ik ook, ja, dat praktische vind ik ook wel echt fijn om te doen, zeg maar. Dus dat was wel, denk ik, goed.
Ja, ik herinner me ook dat dat, zeg maar, qua leren, het kwam je niet aanwaaien in klas 1 en 2. Het was niet 2 vingers in de neus en dan huppen. En dan kwamen daarachter wel vanzelf naar binnen rollen, volgens mij.
Nee, klopt. Maar ik denk ook omdat ik op dat moment ook best wel veel afgeleid was. Ik vond eigenlijk alles leuk, behalve leren. Dus ik moest ook best wel vaak een eindsprint maken. En omdat ik dan zo lang eigenlijk niet zo heel erg had opgelet in de les, of dat ik toch andere dingen wat leuker vond in de les. Ja, kwam het toch wel echt neer op zelfstudie. Dat lukte eigenlijk altijd wel tot aan de 4e. Ik kan ook wel begrijpen, zeg maar, nu ik wat ouder ben voor een docent, dat dat niet altijd heel prettig is van een afgeleide leerling. Maar...
Nee, dat zijn wel de leerlingen waar je soms zorgen over maakt. En dan na de toetsweek denk ik, ach, gelukkig, ze heeft dat toch weer gered. Het is vaak wel zo dat je als docent dan drukker maakt dan de leerling zelf op dat moment. Want die roept vaak, ah meneer, dat komt allemaal wel goed. Dat is heel grappig, dat valt mij nu op. Ook omdat ik op hele andere scholen nog les heb gegeven. Als ik nu die video terugzie, ben jij de enige leerling die een migratieachtergrond heeft in jouw klas. Dat is me toen nooit opgevallen. Ik kan me wel voorstellen dat jij daar misschien wel een... Hey, we hadden het vlak voor het gesprek even over perspectieven op hoe zo'n klas ervaren is. Hoe heb jij dat ervaren? Heb je daar iets van ervaren? Of is dat iets wat ik nu, met kennis van hoe de samenleving nu is, dat ik denk, oh, met terugwerkende kracht zie ik dat?
Ik had al wel gerekend op deze vraag. Dus ik zat hier namelijk zelf ook over na te denken. Ja, ik denk toen de tijd heb ik het er met een ander meisje, ook van kleur, de keer over gehad. Zij had daar wel wat moeilijker mee dan ik. Ja, toen viel het me niet zo op, denk ik. Ik denk, ja, in die periode was ik natuurlijk eigenlijk gewoon ook maar een meisje, zeg maar. Dus speelde dat natuurlijk ook veel minder dan nu. Maar als ik nu achteraf kijk, merk ik wel dat er echt wel veel verschillen in zaten. Maar ook bijvoorbeeld in buitenspelen, naar huis gaan, hoe laat ik thuis moest zijn. De verschillen gewoon op school met hoe kinderen naar school gingen en hoe ik naar school ging bijvoorbeeld. Ik denk dat ik daar achteraf wel iets van merk, maar ja, op het knisje zelf niet.
Dat is op zich, dat is ook een mooi compliment aan de school eigenlijk. Want ja. Er zijn toch scholen en situaties en verhalen bekend waar dat wel echt een rol speelt.
Ja, het speelde ook wel mee dat mijn vriendengroep ook vrij open waren, zeg maar. Mijn vrienden hadden ook veel vrienden met een migratieachtergrond. Ja, waardoor dat verschil een stukje kleiner werd, denk ik.
Klas 4 heb je net verteld, naar de HAVO gegaan. En toen in klas 5 ja. Neem ik aan je diploma gehaald. Ja. En toen ben je de wijde wereld ingetrokken. Waar ben je toen naartoe gegaan?
Toen heb ik een jaartje op de HAN gezeten. Ook communicatie gedaan, alleen ik ben toen ook in de horeca gaan werken. En daar heb ik eigenlijk best wel veel uren gespendeerd om gewoon echt te werken. Dus niet per se voor de bar, maar gewoon echt wel in de bediening. En ja, dat ging gewoon ten koste van mijn studie, dus dat had ik het eerste jaar niet gehaald. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan, ben ik daar gewoon ingeschreven, ben ik daar eigenlijk opnieuw begonnen. En na het eerste jaar ben ik ook in Amsterdam gaan wonen. Ook met 3 meiden van ook van de middelbare school. Dus dat was dan was ook wel leuk eigenlijk. Want dan kom je toch in Amsterdam te wonen met 3 mensen die je al heel goed kent. Ik denk 4 jaar in de horeca gewerkt. En daarna ben ik bediening gedaan, manager geworden. Social media heb ik gedaan voor 3 zaken toen. Tegelijkertijd met mijn studie. En toen ben ik stage gaan doen met Kraft Heinz voor de marketing. En toen was ik gestopt in de horeca. En toen dacht ik ook, hier wil ik eigenlijk ook echt niet meer terug. Ik ben wel klaar met dat lopen en dat doen. En toen was ik klaar met mijn stage, maar toen brak corona aan. Dus toen moest ik eigenlijk weer ik wilde eigenlijk gewoon weer echt een goede 40-uursbaan. Maar toen dacht ik, met corona wordt dat een beetje lastig. Nu alles en iedereen eruit gegooid wordt. Dus ben ik in de klantenservice gaan werken van HelloFresh. En die had ik al leren kennen tijdens mijn stage van Kraft Heinz. Had ik daar een samenwerking mee opgezet. En daar ben ik toen in doorgegroeid naar het logistieke gedeelte van de klantenservice. Daarna ben ik teamleider geweest van een groep van 20 man. Die ik eigenlijk aanstuurde, maar ook persoonlijke ontwikkeling tot aan zorgen dat gewoon de klantenservice goed liep. En vanuit daar ben ik ook weer doorgestroomd naar projectmanagement binnen logistiek en HelloFresh. Dus dat eigenlijk. Dus ik heb toch elke keer allemaal kleine stapjes gemaakt. En daarom denk ik ook, wat ik aan het begin zei, van dat de HAVO me beter past, omdat ik gewoon heel pragmatisch werk. Ik pik in dat opzicht sneller dingen op als ik dingen doe, dan dat ik echt theorie lees en leer.
En wat houdt jouw baan dan dagelijks? Wat voor dingen doe je dan?
Ik ben echt procesverbetering. Dus je doet iets op een bepaalde manier. En ik zorg er eigenlijk voor dat, als ik kijk naar het logistieke gedeelte. We hebben echt heel veel hubs. En het is dan best wel interessant om te gaan kijken van hoe ga je dat op een ja, goede manier uitvoeren, maar hoe kan je daar ook telkens verbetering in doorvoeren en meegaan met de tijd natuurlijk, want er verandert ook heel veel. Maar ook interne processen zijn daar ook, is daar verbeteringen nodig of is dat goed? En eigenlijk constant zo een stapje verder met elkaar te gaan, om zo ervoor te zorgen dat die box altijd goed geleverd wordt en toch de kansen benut die er zijn in de markt.
Nou, die brugklas en tweede klas, heb je daar bepaalde herinneringen aan? Dat je denkt van, nou ja, in de brugklas of tweede klas, dat herinner ik me nog heel goed.
Dat jij je leeftijd nooit wilde zeggen. Nu snap ik waarom. Maar ik weet dat we nog wel best wel...
Heb ik die nooit verteld?
Nee, we hebben het jou best wel vaak geprobeerd te vragen, maar je wilde het nooit zeggen.
Oh, wat grappig. Dat herinner ik me dan weer niet.
Het is echt een gesprek. Ja, nou, een gesprek van de dag zou ik het niet willen noemen. Maar we hebben het ook wel echt erover gehad van, nou, hoe oud zou die dan zijn? Ja, hij zou heel jong kunnen zijn, maar hij zou ook wat ouder kunnen zijn. Ja, en nu weten we dus dat je toen 24 was. Ja, en van de brugklas, ik denk ook echt wel het kamp met het schip. Dat we daar gingen varen. En dat ik dat het best wel ver fietsen was, behalve voor mij, want ik woon in Malden. Dus dat was een kwartiertje fietsen voor me. Maar dat wel mijn fiets kapot was. Dus ja, allemaal van zulke dingen, die komen dan toch wel naar boven. Ja, en ik denk ook wel het vaste clubje dat af en toe moest nablijven of huiswerk overschrijven bij je, omdat we toch vervelend in de les waren. En dat we dan en met het nablijven ook weer allemaal van het kattenkwaad uit gingen halen. Ja, en wij vonden dat achteraf ook heel gezellig eigenlijk.
Ja, het grappige is, ik geef eigenlijk helemaal nooit mijn strafwerk. Dat is echt gewoon totaal uit mijn systeem verdwenen. Op het Canisius al, dat is echt zoiets wat ik in het begin deed en waarvan ik op een gegeven moment merkte van ja, maar het moet ook een effect hebben op de langere termijn. En als het dat effect niet heeft, ja, wat sta ik dan eigenlijk te doen? Ik hoor hier echt dingen terug dat ik denk van, oh ja, dat was ik toen en dat doe ik nu echt, dat doe ik nu even anders.
Maar ze denk los... ik ook wel een stukje leercurve, toch, daarin?
Absoluut, leercurve en ook, je stapt anders een klas binnen. En toen ik werk nu op het Knippenberg College in Helmond, toen ik daar binnenstapte, toen had ik al 7 jaar onderwijservaring, dan stap je lokaal binnen. Ik stapte daar op 1 oktober binnen, dus dat is niet eens het begin van het jaar, is al onhandig. Maar je stapt een lokaal binnen met, oké, jongens, dit is mijn plek, ik weet hoe het hier werkt, zo gaan we het doen. En je straalt al veel meer uit van, ja, maar ik heb mijn manieren en daar moeten jullie, dit is het speelveld, dat bewaak ik. En ja, je kunt het wel proberen, maar ik weet waar die grenzen liggen. En toen ik 24 was of 25 was, was ik aan het zoeken, oké, waar zullen we die grenzen leggen? En als jullie dan iets deden, dan dacht ik, oh, wacht even, hier moet ik nog een grens leggen, want anders dan doen ze dat. En ja, dat is echt die zoektocht die elke beginnende docent heeft. En ik geloof dat jij daar ook bij was, dat ik op een gegeven moment zei, strafregels liet overschrijven, dat ik vroeg, goh, hoe vaak zullen we dit eens doen? En dat of jij of iemand anders 1000 keer riep.
Ja, volgens mij was of ik dat of Lara dat inderdaad. En dat jij toen niet zei van, oké, prima, is goed, gaan we doen. En dat wij dat ook eigenlijk niet meer kwalijk konden nemen.
Nee. Nou, ik geloof dat ik het nog wel iets heb verminderd. Want ik vond 1000 ook wel erg veel, maar het is best veel gebleven. Meer dan ik in mijn hoofd had in ieder geval. Maar ik dacht, ja, weet je, ik ga ook niet, als dit als strafwerk past, dan doen we dat wel een keer.
Maar volgens mij hebben we het nog gedaan ook. Ja. Volgens mij hebben we het uiteindelijk nog ingeleverd ook.
En een herinnering die me nog heel erg bijstaat, is dat ik met jou en Paulien bij het Canisius ziekenhuis ben langsgegaan om beren te brengen. Kun jij dat nog herinneren?
Nee.
En we hadden toen zo'n berenactie, dan werd er geld ingezameld en dan kochten we beren van UNICEF. En dan ging het geld dus naar UNICEF. En die beren brachten dan naar de oncologieafdeling van twee ziekenhuizen in Nijmegen. Toen heb ik nog de auto van Wilma Nuijen geleend. En ik herinner me dat ik met jou en Paulien daar op die afdeling bij allerlei kinderen een beer heb gebracht. En dat jullie daarover mochten vertellen in de klas.
Oh, wat goed. Ik kan me die beren wel herinneren, maar dat we lang zijn geweest, dat dan weer niet. Terwijl je zou zeggen, dat is best wel een event, zeg maar. Nee, dat kan ik me niet echt meer... Nee.
Zijn er nog bepaalde docenten die je herinnert? Misschien uit die eerste 2 jaar of misschien later van school, die je zegt, nou, die docent, dat is echt een Canisius docent die me bijblijft.
Ja, heel eerlijk gezegd best wel veel. Er zijn echt wel veel docenten waar ik of de namen nog van weet, of echt nog wel specifieke momenten van weet. René Heijnen, Hanneke van Zomeren, Wieke van der Weijdenven. Het zijn echt wel heel veel mensen waarvan ik denk, oh ja, die hebben toch, ja, je zit toch een jaar met ze of langer zelfs. En toch best wel veel uur per week. En ik denk ook dat al die docenten wel echt op hun wijze een steentje bij hebben gedragen in toch een ontwikkeling van best wel veel leerlingen. Er was een MNO-docent, in de vierde had ik hem, of vijfde, volgens mij heet hij Rudy Spicht uit mijn hoofd. Wat ik heel interessant, of hoe hij startte zijn les heel interessant, want het moment dat we zeg maar als nieuwe klas bij hem binnenkwamen dan bij MNO was eigenlijk zijn eerste moment van hey, ik ga me even voorstellen, ik wil weten wie jullie zijn. En in plaats van meteen in de materie te duiken, vroeg hij eigenlijk oké, hoe leren jullie? En dan gaf hij allemaal voorbeelden van, nou, leer je met voorbeelden, leer je met haakjes of leer je met abstracte termen of wat dan ook. En zo ging er eigenlijk iedereen langs om te kijken hoe diegene leerde en paste hij zijn les daarop aan. En ik vond dat echt wel een hele interessante manier van het, ja, toch wat aanvliegen van zijn vak. En ja, ik kon gewoon heel erg met hem lachen en ik had ook wel het idee dat hij doorhad hoe ik was. En ja, dat is me eigenlijk wel altijd bijgebleven. Maar ook Hanneke van Zomeren, ik ging er nooit mee, ik had daar nooit zin in. Maar zij liet dat eigenlijk altijd wel een beetje toe. Terwijl ik eigenlijk altijd wel een smoesje had. Maar ik kon zo met haar lachen ook altijd, dat ik het ook echt leuk vond om dan gewoon bij haar langs de kant te gaan zitten, zeg maar. Voor jou als eerste klas, was het denk ik ook best wel een uitdagende eerste klas, of viel dat wel mee?
Ja, als ik nu kijk, denk ik van, goh, jullie waren eigenlijk met z'n allen best wel lief. Natuurlijk werd er gekletst en natuurlijk hadden jullie wel eens een conflict met een docent. Verzonden jullie ook wel eens iets waarvan ik achteraf dacht, jongens, moet dat zo? Maar er waren echt klassen. Ik had parallel aan jullie een tweede klas. Nou, daar was de relatie echt heel slecht mee op een bepaald moment. Gewoon door fouten die ik maakte, door de samenstelling in die klas van een aantal leerlingen, waarvan ik nu denk, nou, daar was ook wel iets mee aan de hand dat het leren niet lukte. Ja, daar kon ik op een gegeven moment alleen al door binnen te komen. Door het begin van de les begon het al slecht. Ja, dat heb ik met jullie nooit gehad. Dus dat was echt anders. En zeker als ik kijk, ik heb ook nog wel een tijdje MAVO 1 en MAVO 2 lesgeven op een andere school. Ja, dat is weer echt heel anders dan in een gymnasium 1 klas. Dan is het stout doen in een gymnasium 1 klas is gemiddeld echt anders dan in een MAVO 1 klas. En dat generaliseer ik ontzettend, maar het scheelt wel.
Ja, ik denk dat ik weet ook, kan me ook nog wel herinneren dat, vooral bij jou in de lessen kon je soms ook wel echt heel boos maken. Dat ik gewoon, dat ik voor mijn BlackBerry zat te pingen en dat je dat geluid de hele tijd hoorde. Of ja, dat ik weer iets anders deed, terwijl je al 6 keer had gezegd van, nou, hou eens even op. Ja, ik denk dat dat ook wel momenten zijn die, ja, ik vraag me af hoe jij daar dan zelf ook naar kijkt.
Als je zegt, kon jij heel boos worden. Ik denk dat ik op dat moment ook, waar ik nu zeg maar functioneel boos kan worden. Maar het daarna ook wel weer loslaat, denk ik dat ik in die tijd nog wel meer het ook wel meenam. Ook omdat ik soms nog aan het zoeken was van, ja, maar ik kreeg het echt niet voor mekaar. Hè? Dat als je 6 keer iets moet zeggen, als ik nu 2 keer iets moet zeggen, dan is het wel klaar. Ik heb vandaag bijvoorbeeld schoolexamen spreekvaardigheid gehad in HAVO 5. En dan moet er eentje voor de klas een betoog staan houden. Voor een schoolexamen dat behoorlijk zwaar meetelt. Ja, als er dan iemand ook maar een teen over de grens steekt, ja, dan is het gelijk klaar. En dat weet ik nu zo uit te stralen dat ook geen hond dat probeert. Waar jij misschien na 6 keer denkt, ja, weet je, we proberen het gewoon nog een keer. Maar dat zegt vooral ook iets over mij, want blijkbaar heb ik die eerste 5 keer niet duidelijk gemaakt van, hier ligt echt een grens. Ik weet ook nog Ineke Hagemans, die gaf ook Nederlands. Mm-hmm. Die heeft echt ergens in dat eerste jaar tegen mij gezegd, jij moet een keer voor de spiegel gaan staan en eens even je boze gezicht oefenen, want die leerlingen geloven het helemaal niet als jij zegt, en nu is het afgelopen, want je straalt het niet uit. En daar had ze denk ik wel gelijk in. Dus ik was nog iets te veel bezig met ook aardig gevonden worden als docent. En je wil graag een goede band opbouwen, maar dat je daarvoor eerst zeg maar helder en duidelijk moet zijn in hoe het moet. En dat daarna dan die relatie ontstaat. Dat heb ik echt nog wel moeten leren ook in die tijd.
Als je nu zelf er ook op terugkijkt, dan zijn er bepaalde dingen van 1H die jou echt zijn bijgebleven daarin? Of mensen die jou echt zijn bijgebleven?
Ja. Nou ja, het grappige is eigenlijk qua namen iedereen. Maar dat ik eigenlijk van iedereen nog wel ongeveer wist hoe die was in de klas en zo. Dat, ja, het is die eerste mentorklas, dus dat blijft veel beter bij. Het zijn vaak de mensen waar, en dat geldt voor mijn hele onderwijscarrière wel. Het zijn vaak de mensen waar iets bijzonders mee aan de hand is op een bepaalde manier die je herinnert. De leerling die ik op het Canisius later een keer had,
de mentorleerling die leukemie kreeg en naar het ziekenhuis moest. Ja, dat weet ik nog heel goed. En dat ik de klas moest vertellen dat hij naar het ziekenhuis was, omdat hij opgenomen moest worden. Ja, die momenten blijf je heel erg bij. Net zoals voor jou waarschijnlijk ook bepaalde momenten die indruk maken. Dus de leerlingen waar meer aan de hand is dan, hè, die volgt je les. Ik heb ook als leerlingen die ik een half jaar in HAVO 4 heb gehad en daarna zijn ze naar het mbo gegaan. Ja, die blijf je veel minder bij, want ja, die doen een keer een toets bij je. En die kom ik dan soms op het jeton tegen en dan denk ik echt, ja, ik weet dat ik jou in de klas heb gehad, maar hoe en waar en waarom, die context is dan veel minder helder. Dus bij iedereen zitten er wel wat herinneringen, maar ja, het is inderdaad wel de intensiteit, hè, hoe intensiever en hoe persoonlijker het vaak wordt in het onderwijs, hoe meer een leerling je bijblijft. En je ook achteraf soms blijven, hoe zou het gegaan zijn met, of hoe is het nu verder gegaan in het leven met die?
Zijn er bepaalde dingen, als je, zeg maar, Neriman 15 jaar geleden dacht, die je bijgebleven zijn daarin?
Ja, wat ik zei, het ziekenhuis, dat staat mij heel erg bij. Maar dat is, ja, tegenwoordig moet ik daar helemaal niet meer komen op zo'n afdeling, want dan zie ik mijn eigen kinderen al 15 keer liggen. Dus die is me heel erg bijgebleven. Ja, en los daarvan heb ik, ja, denk ik, bij heel veel leerlingen wel herinneringen. En bij het brugklaskamp kan ik me herinneren dat op een gegeven moment huilend in haar slaapzakje zat, dat ze niet meer wilde blijven. En dat jullie daar met z'n allen een beetje omheen zaten om het te troosten. Ja, dat is zo'n moment dat voor mij bijstaat.
Wij zaten toen in dat kringetje, maar we zaten met z'n allen te praten over wat vind je leuk aan elkaar. We zaten elkaar allemaal complimenten te geven. Maar jij kwam volgens mij net op het moment binnen dat ik aan het praten was. Dat kreeg ik zo mijn kop, omdat ik nog niet sliep. Dat ik ook echt zo van, nou, dat was wel aardig. En toen moest ik volgens mij, had ik de volgende dag misschien iets opruimen of zo. Dus dat was ook prima.
Ja, ik heb toen voor de brugklas heb ik toen tips gekregen van Mark Ras van aardrijkskunde.
Ja.
En die deed die brugklaskampen, die deed al 20 jaar. Elke 2 jaar staat hij daar op een brugklaskamp. Die zei, je moet gewoon zorgen dat je in ieder geval een keer flink boos binnenstapt. Dat echt duidelijk is dat je er echt klaar mee bent, dat jij naar bed wil. Ook al is dat misschien helemaal niet zo, maar dat moet je thuis gaan. Dus misschien is dat moment geweest.
Ik denk dat het was.
En wat ik bij jullie niet gedaan heb, maar het jaar erop, of 2 jaar daarna dus bij de volgende groep wel, is zeggen de eerstvolgende die ik nog hoor, die stuur ik naar huis. En hij zei, want in die ruimte waar ik sliep, had je 3 verschillende slaaphokjes. Dus daar kon ik 2 leerlingen kwijt. Dus eentje van de jongens en eentje van de meisjes. En hij zei, wat je dan moet doen, is gewoon eentje. De enige die zijn mond nog op heeft. Ja, bij jullie zat dan een heel kringetje, dus daar kon ik daar waarschijnlijk niks mee. Maar 2 jaar later heb ik, en bij de jongens en bij de meisjes, stapte ik binnen van, hè, dan ging de mini-mentor eerst binnen. Die zei, hij begint wel pissig te worden. Dus als hij zo komt. Nou, en op een gegeven moment stapte ik binnen en zei ik, ja, hup, en jij spullen inpakken en mee. En dus moest er echt gewoon, hup, spullen onder de armen en dan mee. En dat is altijd, dat heb ik heb dat 2 keer gehad, altijd is dat die jongen of dat meisje die eigenlijk niet tot de kern van het probleem hoort, maar die net zo suf is om te laat weer te gaan liggen. En die gingen dan mee en dan zat de hele groep lacht dan zo onder dat dek, weet je, oh god, ze moeten naar huis. En dan sliepen ze en zei ik, je gaat nu hier liggen, slaap, je houdt je wafel dicht en morgenochtend zit je gewoon weer in het ontbijt en dan waren ze er ook weer. En het was maar 1 nacht, dus dat kon je mooi 1 keer doen en dan dat was het probleem opgelost. Daarna sliep de rest, want die dachten, ja, de eerstvolgende, die moet ook naar huis.
Ja.
Je zet dat een beetje stevig aan, maar dat is die rol, zeg maar. Hè. Ik ging echt niemand naar huis sturen en ik vind jullie allemaal hartstikke lief. Maar ondertussen, op een gegeven moment om 1 uur 's nachts, dan wil je echt wel dat stil is. Ook zeker, omdat je weet dat de volgende dag iedereen weer gezellig op moet.
Zeker, en dat er gewoon als een iedereen dagprogramma zit.
Ja, precies. We moesten met een boot gaan varen. En als jij dan slaapdronken zo'n boot tegen de wal aanstuurt, hebben we wel een probleem.
Schip, hè? Schip.
Ik heb het er met Stijn ook over gehad. Je moest schip zeggen. Ja, ik hoop niet dat Martin naar deze podcast luistert, want dan gaat hij me nog bellen straks. Dat is wel grappig dat je zegt zo dat boze, dat was inderdaad, maar dat is functioneel om die groep bij te sturen. Maar voor een 12-jarige maakt dat heel erg indruk.
Terwijl als je als kind of 13-jarige daar zit, dan weet je eigenlijk ook donders goed dat je gewoon moet gaan slapen. Dus in principe, ik heb er niet per se wakker op gelegen hoor.
Uiteindelijk, en dat heb ik ook echt wel geleerd, uiteindelijk heb je als puber, natuurlijk zoek je elke keer die grens op en ben je aan het zoeken van, hè, wie wil ik zijn en hè, welke ruimte wil ik innemen in de wereld. Maar uiteindelijk heb je daar ook die sturing van die volwassenen bij nodig. Dus je bent eigenlijk ook continu op zoek naar waar, hey, ik ga lopen duwen en ik kijk waar ik teruggestuurd word, want dan voel ik ook waar, hè, waar mijn ruimte in de wereld ophoudt. Hoe kijk jij tegen dat lied aan?
Ik vind het altijd wel heel leuk eigenlijk om te horen, want dan, het hangt er natuurlijk wel vanaf met wie je bent. Kijk, als ik met mensen van de middelbare school ben, dan is het, oh ja, kijk, hoor, leuk. Maar ja, als ik met vrienden ben die dat nummer, die er helemaal niks mee hebben, dan ga ik uitleggen waar dat van is. En dan krijg je eigenlijk altijd de reactie van, oh, was dit het nummer van je middelbare school? Ja, dit was de afsluiter. Dus ja, ik vind het altijd, ik ben best wel een sentimenteel persoon, zeg maar. Dus ik vind het altijd wel heel leuk om zulke dingen nog terug te horen.
Ik heb wel eens nagevraagd waar dat nummer vandaan komt, maar ik heb daar nooit echt een heel helder antwoord op gehaald. Dus waarom het nou dat nummer geworden is, dus ja, het is ooit een keer zo ontstaan. Maar
misschien moet je het René Heijnen vragen, ik denk dat hij het vast weet.
Je hebt jezelf, je ongemakkelijke puber zelf van net teruggezien. Heb je nog een advies voor je 12-jarige zelf?
Ja, wees niet zo afgeleid, denk ik. Doe het gewoon op tijd. Die eindsprinten zijn nergens voor nodig. Ik denk dat dat het een beetje is. Ja, het scheelt heel veel stress.
Je doet het nu bij HelloFresh anders dan toen je 12, 13 was en bij mij in de brugklas je huiswerk af moest krijgen?
Ja, zeer zeker. Ja, kijk, er zullen altijd wel bepaalde dingen zijn die je uitstelt omdat je het niet zo leuk vindt. Of ja, dat toch net wat meer druk nodig heeft. Maar in principe, ja, ik vind mijn werk gewoon leuk om te doen. Dus dan is er ook geen reden om het uit te stellen, zeg maar.
Misschien ook een reden dat je sneller afgeleid raakt in het middelbaar onderwijs. Omdat je van alles moet doen waar je nog helemaal geen zin in hebt en het nut niet van inziet.
Ja, en omdat sommige dingen misschien ook moedjes waren. Dat je denkt, ja, dat je een beetje dat arrogante erin gaat krijgen. Maar dit weet ik toch al. En waarom moet ik nou voltooid deelwoord in het Engels gaan leren? Dit weet ik toch wel van de films. Maar uiteindelijk, ja, het heeft natuurlijk allemaal gewoon zin. Maar goed, de middelbare school was gewoon ook wel leuk. Er waren zoveel andere dingen en mensen met wie je kon praten. En ja, de lessen waren er misschien niet het beste middel voor. Maar het was wel een leuke mogelijkheid om, als je afgeleid was of een korte spanningsboog had, om daar dan in te gaan.
Dus eigenlijk waren de lesstof is eigenlijk een soort hinderlijke onderbreking van jouw sociale leven dat zich op het crisis afspeelt. Is dat een samenvatting van het geheel? Of
ja, als je het zo zegt, ja, misschien een beetje overdreven. Maar er zijn vast ook wel echt heel veel lessen geweest waar ik wel mijn mond hield en echt aan het opletten was. Maar,
Zoals Nerrymen had voorgesteld, heb ik inderdaad René Heijnen een appje gestuurd, conrector in die tijd op het Canisius. En hij wist het ook niet waar de Final Countdown vandaan komt en heeft het vervolgens aan voormalig afdelingsleider Toon Bovie gevraagd, die nog veel langer op het Canisius rondliep. Maar ook hij wist het niet helemaal zeker. Het lijkt bij de diploma-uitreiking ontstaan, de Final Countdown, het aftellen tot het einde van de middelbare schooltijd. Maar wie het precies gestart is en wanneer en zo, dat soort details ontbreken. Dus mocht je daar informatie over hebben, misschien wel leuk dat je het me even laat weten en dan kunnen we dat in de volgende aflevering melden. Wil je alle gesprekken horen? Abonneer je dan in je podcast-app. En vind je deze podcast leuk? Deel hem op social media. Geef flink veel sterretjes, duimpjes of schrijf een beoordeling. Dan zijn er nog meer mensen die deze podcast hoog in hun suggesties vinden. En luister uiteraard de volgende keer weer.